En daarna zal de schriftlezing zijn uit Handelingen 2, vers 1 tot 13.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte, en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijn. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte, en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijn.
Als de kroon op al de feesten en als de kroon ook op het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Want kerstfeest zegt ons en meldt ons zijn komst tot zijn volk. Goede Vrijdag, het sterven voor zijn volk. Paasfeest, de opstanding voor zijn volk. En het Pinksterfeest, zijn leven in zijn volk. Met Pinksteren is eigenlijk het geboorteuur van de christelijke kerk, toen de Heilige Geest uitgestort werd en duizenden werden toegebracht. Toen heeft het geboorteuur van de kerk geslagen in de nieuwtestamentische bedeling. En er daalde vuur van de hemel af, en waardoor harten van de discipelen in vuur en vlam werden gezet. En het mag ook wel de bede zijn dat ook vandaag nog dat van de Heilige Geest zo mag zijn dat harten gaan branden en harten verbroken worden, want diezelfde Geest die is er nog en de Heere wil door zijn Godheid, genade, majesteit en geest nimmermeer van zijn kerk wijken. En het vuur van Pinksteren is wel eens vergeleken bij een heidebrand. Laatst was er een heidebrand in het oosten van het land, daarbij Enschede. En dat was heel gevaarlijk, die heidebrand. Want die gaat door terwijl er niks, geen vuur is te zien. Maar dan gaat die heidebrand ondergronds door. Dat is heel gevaarlijk. In andere gebieden waar prairies zijn, is men ook heel bang, ook voor zo'n brand, want dat lijkt haast niet te stuiten. En wat hebben ze ook een moeite moeten doen in het oosten om die brand, die heidebrand, te stuiten. Nou, veel onstuitbaarder is het werk van de Heilige Geest als de Heilige Geest wordt uitgestort. En dan zien we, ja, dan wordt er die brand gevonden, dan worden mensen in brand gezet. En dan gaat het vuur van de Heilige Geest branden in harten. Maar dan zien we tegelijk ook hoe juist in deze wereld van alles en nog wat doet, gebeurt. En dat juist de boze erop uit is om die brand te blussen. En dan zeg je ja, in de middeleeuwen, in die donkere tijd leek het wel of die brand geblust werd. En dan kunnen er wel eens tijden zijn inderdaad dat de brand geblust lijkt te zijn en dat ze net kunnen zeggen, wat zeggen ze, als de brand geblust is, als er ergens brand is, jongens en meisjes, en die brand is geblust, de brandweer is erbij geweest, en dan zeggen ze brandmeester. De brand is meester. Nou, de boze die heeft wel eens gedacht brandmeester. Maar de Heere gaf ook weer in de reformatie, denk maar aan Calvijn, denk maar aan Luther, denk maar aan die reformatoren, dat de Heere toch weer mensen gaf die het licht van de Heilige Geest, en ook de reformator Calvijn, die werd wel getekend als de reformator, de man van de Heilige Geest. En dan zei hij, ja, zoals nu die Heilige Geest ook uitgestort is in dat kleine groepje discipelen. En dan zeg je, op die ene, op diezelfde dag werd het al een menigte. En weldra sloeg die brand over naar Samaria, naar Klein-Azië, naar Europa. En nu zien we, ja, die brand die is nog steeds door. En het gaat door tot de laatste uitverkorene is toegebracht als de Heere wederkomt. En daarom zie je, het is ook belangrijk, en daarom heeft het ook zin, en daarvoor is het ook de roeping van de kerk, om het woord des Heren uit te dragen. We zullen het straks in aansluiting op de prediking zingen, die bede uit het Onze Vader, uw Koninkrijk komen. En dan zeg je juist ook na Pinksteren, mag dat gebeden worden. En jullie weten misschien wel, vroeger was juist de naam van de zending UKK, uw Koninkrijk komen. En dan zei je, ja, dat is ook belangrijk, dat die bede uit het Onze Vader gebeden wordt, en dat ook zo dat Koninkrijk Gods komt. En dat we zo ook vandaag op het Pinksterfeest, dat we mogen zien dat harten nog in vlam gezet worden, ook hier in Den Wouden, dat het mag branden in jouw hart, want dan zal het wonder van Pinksteren vernomen worden. En wat is dat wonder van Pinksteren? Het wonder van Pinksteren? Nou, dat lees je in onze tekst vanmorgen. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Nou, daar gaan we over denken. En we zetten erboven in gedachten het Pinksterwonder. Het Pinksterwonder in onze oren, in onze talen en in onze harten. Dus we verplaatsen ons in de geest naar Jeruzalem, waar het Pinksterfeest is. En dan bedoel ik, welk Pinksterfeest bedoel ik dan? Dan bedoel ik het Oud-Testamentisch Pinksterfeest. En dan weten we, ja, de Joden waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Wat was het dan voor feest? Wij zeggen Pinksteren, hè, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Maar bij de Joden was Pinksteren, hè, dat is dat woordje Pinksteren, waar komt dat eigenlijk vandaan? Dat was eigenlijk het Griekse woordje Pentecoste. En als er zijn die Engels kennen, dan weet je, ja, de Pinksterkerken, die worden genoemd in het Engels Pentecostal churches. De Pinksterkerken, Pentecoste, dat Griekse woord betekent de 50ste. De 50ste dag na Pasen was het Pinksterfeest en dat was een oogstfeest. Dat was het laatste feest waarop de eerstelingen ook van de tarweoogst werd gebracht en de gerstenoogst. En dan zeggen, ja, zo werden de offers gebracht, de spijsoffers in de tempel. En dan wilde men ook later nog op dat Pinksterfeest herdenken hoe de Heere die wet heeft gegeven. Welke wet? Nou, de 10 geboden, de wet op Sinaï, op Horeb. En dan zeg je, ja, dan mag ook zo onder de Joden nog jaarlijks dat Pinksterfeest, dat oogstfeest geschieden. En zo waren ze daar in Jeruzalem samengekomen om dat feest te vieren. En dan zeg je, ja, zo mochten er ook door de bewogen geschiedenis van het Joodse volk velen eigenlijk komen. Want de Joden waren verstrooid over heel de wereld. En jullie weten wel, de Assyrische ballingschap en de Babylonische ballingschap. En toen wij, en als we nou denken aan de tijd van de Heer Jezus, aan de tijd dat het Pinksterfeest werd gevierd daar in Jeruzalem, toen waren het de Romeinen die het voor het zeggen hadden in Israël. En dan zeg je, ja, daardoor waren veel Joden ook over heel de wereld verspreid in allerlei plaatsen, waren ze gaan wonen, gedeporteerd, verstrooid. Maar dan zeg je, ja, dat was de straffende hand van de Heere. Hij moest ze kastijden, omdat ze geen ernst gemaakt hadden met de inzettingen en met de wet, ze geweigerd hadden om in zijn wegen te wandelen. En dan moet je altijd omdenken, als je weigert te wandelen in de wegen des Heren, dan zal je ook de straf van de Heren daarover ondervinden. Nou, de Joden waren daarom ook verspreid. En dan zeg je, ze hadden zich ook in die vreemde landen, ja, op een gegeven moment ook thuis gevoeld. En dat was juist het grote gevaar, dat ze zich zo thuis gingen voelen in die andere landen, dat ze vergaten, dat ze helemaal niet meer wisten dat ze Joden waren. En dan zie je, ja, dat was het grote gevaar. Maar als dan de Joden toch nog, ja, in die plaatsen woonden, verstrooid over allerlei gebieden, en dan hadden ze daar toch ook vaak nog de synagogen. En dan hadden ze daar ook nog de plaatsen waarin ze ook zo nog onderwezen werden, dat ze toch nog iets wisten van het Jood zijn. En wat is het Jood zijn dan? Nou, dat je besneden werd en dat je de Sabbat hield. En dan zeg je, ja, ook onder de Joden was het ook gebruikelijk en was het ook nodig. Als je echt nog een beetje wilde Jood zijn, hè, dan ging je toch van tijd tot tijd naar Jeruzalem om daar bij de tempel te zijn, om daar waar de feesten werden herdacht. En dan moest je toch, ja, je kon 3 keer per jaar naar Jeruzalem gaan, maar voor velen was dat natuurlijk vanwege de afstand niet mogelijk. En ja, dan konden ze hooguit 1 keer per jaar, of soms, eigenlijk was het zover al, dat ze hooguit, ja, 1 keer in hun leven het aan hun stand verplicht waren om zo dat Jood zijn gestalte te geven en daar in Jeruzalem te zijn om zo'n feest mee te maken. En dan zeg je, ja, zo waren er ook Joden uit de verstrooiing, maar er waren ook Joden die later weer terug waren gekomen. Net zoals je wel eens mensen hebt, die zijn hier geboren in Friesland en die hebben hun jeugd hier meegemaakt en die zijn later elders gaan wonen en werken. En dan gebeurt het wel dat mensen, ja, op de pensioenleeftijd zeggen, nou, ik zou het toch eigenlijk wel weer mooi vinden om naar mijn geboortestreek weer terug te gaan, waar de familieleden nog zijn. Nou, zo had je dus ook Joden en Jodengenoten, godvruchtige mannen, die toch ook zo nog van overtuigd waren dat ze weer terug moesten naar het Joodse land. En zo werd daar dus ook toen het Pinksterfeest gevierd. En er waren Joden, wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degene die onder de hemel zijn. Zo waren er dus vele gekomen. En, wat was het ook alweer, zeg het nog eens. Wat was het ook alweer? Het was een oogstfeest, dominee. Ja, precies, goed geluisterd. Oogstfeest. En nou zeg je, ja, nou gaat het oogstfeest plaatsvinden. En wat bedoel ik dan, het oogstfeest? Nou, dat de geestelijke oogst mag gezien worden van Christus, van zijn werk. En dat het werkelijk dan ook Pinksterfeest mag worden. Dat zo de dag van het Pinksterfeest vervuld wordt. Dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En deze Joden en Jodengenoten waren dus zo samengekomen. En Christus was ook onder hen geweest, had onder hen zijn wonderen en tekenen gedaan, zijn prediking doen horen. Maar nu was hij gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan en ten hemel gevaren. En met al hetgeen ze daarvan gehoord hadden, ach, was het niet verder gekomen, net als bij de Emmausgangers, dat ze zeiden, ja, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ja, hij is gestorven, hij is er niet meer. En zo moeten we ook zien, ja, godvruchtige mannen die het nog heel streng namen met de wetsvervulling. Zo waren ze daar dus in Jeruzalem bijeen. En daarom waren ze na dat Pinksterfeest in de tempel. De discipelen waren daar in de buurt gebleven, want de Heere had gezegd, ze zouden van Jeruzalem niet mogen wijken, totdat zij aangedaan waren met de Heilige Geest. En aan deze valt dat grote wonder ten deel. En dan mag het gehoord worden door die mensen daar in Jeruzalem. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, worden allen, dat zijn de 12 apostelen, vervuld met de Heilige Geest. En wie zal de heerlijkheid en de zaligheid van die geesteswerking kunnen beschrijven? Wie zou dat kunnen naspeuren? Zegt de Heere niet zelf in zijn woord, de wind blaast waarin hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk, en alzo is de werking ook van de Heilige Geest. Maar er worden wel die tekenen gezien. Er worden wel die tekenen gezien. Welke tekenen? Een geluid als, verdeelde tongen als. He, dat zijn tekenen. Tekenen die er ook op wijzen. Die wind die gehoord wordt en die tongen, dat waren de begeleidende tekenen. De Heere in zijn geest is zelf onzichtbaar. Dat is het moeilijke misschien ook voor de kinderen in de kerk. Ja, de Heilige Geest, wat moet je je daarbij nou voorstellen? Nou, de Heilige Geest, hè, dat is de derde persoon van het goddelijk wezen. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan zeg je juist het werk van de Heilige Geest. Ja, dat kun je eigenlijk vergelijken met een schijnwerper. Een schijnwerper staat wel eens gericht op een gebouw, op een belangrijk iets. En waarom is dat dan die schijnwerper? Wel dat je dat goed ziet, dat gebouw, 's avonds in het donker. Of dat je goed ziet wat er op dat bord staat, wat beschenen wordt. Nou, en zo, het is maar een beeld hoor. Maar zo is eigenlijk de werking van de Heilige Geest. Die wil het licht werpen. Die wil in het licht stellen de Heer Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. Want Christus heeft gezegd, die zal u in alle waarheid leiden, die zal van mij getuigen. En die zal in het hart plaats maken voor Christus. In ons hart is geen plaats voor Christus. Oh nee, nee. Ons hart is koud, onverschillig. Ons hart is verpand aan de vorst der duisternis. En daarom hebben we van nature een stenen hart. Ik hoop jongens en meisjes dat jullie dat begrijpen. He, dat je zegt, ja, je staat helemaal, eigenlijk, je bent blind voor de dingen van Gods Koninkrijk. Je weet dat niet, je ziet dat niet. Daar moet de Heere je aan ontdekken. En dan moet hij dat harde hart, dat moet hij verbreken. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Om plaats te maken in het hart voor de Heer Jezus Christus. Want er moet plaats voor gemaakt worden. Ons hart is immers, ja, waar ben je vol van? Zeg het eens. Waar ben je vol van? Je bent vol van je werk op school. Je bent vol van je vakantie, je voornemens en je hobby's. En van allerlei dingen kun je zo vol zijn. En dan zeg je, ja, zo zijn wij vol van de wereldzin en de wereldgeest, de tijdgeest. En wat zegt de tijdgeest? Nou, plezier maken, het is mooi weer, trek erop uit, geniet ervan, pluk ervan wat te plukken valt. En dan zie je ook vandaag, met de Pinksteren, dan kom je tegen, dan zie je, ja, dan is er daar een motocross en daar is een hippisch concours. En dan zeg je, nou, dat wil de wereld wel, dat is heel de tijdgeest. En nu zie je, daar is het hart van de mensen vol van. En dan is er geen plaats voor Christus. En nou is het juist het werk van de Heilige Geest om plaats te maken in het hart voor Christus. En dan zie je in die tekenen, wordt het nu gezien, dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En dan zeg je, ja, zo horen wij ook dat Pinkster-evangelie, zij begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dat is het Pinksterwonder. Dat de Geest van God, de geest van Christus, bestuurt de tongen der discipelen, zodat ze spreken met andere talen dan ze gewoon zijn. Christus immers had voor zijn hemelvaart gezegd, wat had de Heere gezegd tegen de discipelen, wat is de taak van de kerk, wat heeft de Heere voor zijn hemelvaart, voor zijn vertrek naar de hemel gezegd, gij zult mijn getuige zijn, je zult getuige moeten zijn van de Heere Jezus Christus. Dat getuigenis van de Heer Jezus Christus, dat moet wereldwijd nu verkondigd worden. En dan zeg je, ja, maar hoe moeten we dat nu doen? Hoe moet dat nu gestalte krijgen? Getuigen zijn van Christus. Dat kan nooit zonder de Heilige Geest. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Nou, en dan zeg je, ja, zo moest die Geest uitgestort worden om dat getuigenis te geven en dat getuigenis uit te laten gaan. En nu is de Geest van Christus gekomen, nu is die uitgestort. Nu is dat gebed van Christus. Welk gebed van Christus? Nou, om die andere troosten vervuld. En dan zeg je, dat heeft de Heere gezegd, hij zal een andere troosten, de Heilige Geest, geven. En dan ontvangen de apostelen vrijmoedigheid en kracht om te spreken. Wij horen hen, zo roepen ze het uit. De Joden en de Jodengenoten, die godvruchtige mannen, wij horen hen in onze talen. Ze horen het in hun oren. U bent vandaag ook in de kerk. En u zit misschien thuis mee te luisteren, nu of misschien later. U viert het Pinksterfeest. En u bent u op de plaats waar de Heere u roept. Waar het woord verkondigd wordt. De plaats van de prediking. Onthoud dat. Dat is heel belangrijk, dat je bent op de plaats waar de Heere de prediking geeft. U krijgt straks, als de Heere het geeft, weer een eigen predikant. En we zijn daar ontzettend blij en dankbaar voor, dat de Heere daar de gemeente in heeft gezegend. Maar wat is het dan nodig? Dat je komt op de plaats waar de prediking wordt gehoord. Zeg, jongens en meisjes, je hebt misschien wel eens gehoord op de Veluwe. Hè, wat heb je op de Veluwe? Daar heb je mooie bossen. En daar heb je ook veel wild. Herten, zwijnen, edelherten. Hè, je weet wel, met die grote geweien. En nou, ja, nou, als je nou op de Veluwe bent, dan wil je wel eens die herten zien natuurlijk. En dan rij je door de bossen heen. En dan zeg je, ja, ik zie nergens een hert en ik zie nergens een zwijn. De borden die waarschuwen er wel voor, hè, dat de herten kunnen oversteken, maar je ziet niks. Hoe moet je nou die herten en die zwijnen, hoe kun je ze nou zien? Nou kijk, als je nou een boswachter hebt, dan zegt die boswachter, kom maar mee. Ik zal je wel laten zien waar die herten en waar die zwijnen zijn. En wat doet die boswachter dan? Dan rijdt hij door de bossen heen en dan weet hij precies de plaatsen waar het wild komt. En dan zeg je, ja, daar moet je wezen. En wat zijn dat dan voor plaatsen? Dat zijn de plaatsen waar ze gevoerd worden, de voederplaatsen. Waar het water is, waar die herten kunnen drinken en waar er ook wel eens wat voedsel voor die herten wordt gegeven. En dan weet de boswachter, ja, daar komen die herten, daar komt dat wild. Want dat zijn de voederplaatsen. En daar kun je ze zien. Begrijp je wat ik daarmee wil zeggen? Hier in de kerk, daar waar de prediking is, dat zijn de voederplaatsen. Daar wil de Heere zijn kerk onderwijs geven. Daar wil de Heere door zijn woord en door de prediking van zijn woord onderwijs geven. Ja, zeg het eens, voedsel. Je hebt voedsel nodig. Geestelijk voedsel nodig. Nou, dat gaat door de prediking. En dan zeg je, ja, zo mag het gehoord worden. En dat wordt op het Pinksterfeest gezegd. Wij horen hen. En de Heere roept zijn kerk bij zijn woord. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord. En dan zeg je, ja, dan moet je daar zijn waar de Heere in zijn naam laat prediken. Bekering en vergeving der zonde. En dan zeg je, dat is niet onwillekeurig dat daar die Joden en die Jodengenoten zijn die de wet zo naleefden, die zo trouw meeleefden, om het Pinksterfeest in de tempel mee te maken. En dan vraag ik u, hoe is het met uw godsvrucht? Houdt het alleen maar in dat u wel eens naar de kerk gaat? Houdt het alleen maar in dat u zegt, ja, op het Pinksterfeest, dan wil ik ook in de kerk zijn, op het Paasfeest, jazeker. Maar dat is de Pinksterzegen niet. Want dan mogen wij dan veel meer weten over dat Pinksterfeest en de uitstorting van de Heilige Geest als die mensen daar, die Joden en die Jodengenoten. En we weten hoe dat vuur is gaan branden en hoe het onstuitbaar doorbrandt tot de wederkomst van Christus. Maar van nature zei ik al, ja, dan is ons hart koud, onverschillig, vol vijandschap tegen dat evangelie. En daarom is het nodig dat de Heilige Geest uw hart gaat vervullen, uw hart in brand zet. En dan zeg je, ja, dat gaat de Heere nou doen door het woord. Wij horen hen in onze talen. Kijk, en daarom zie je, is het goed dat je in de kerk bent, dat je onder het woord bent, dat je trouw bent onder de prediking. En vooral als je nou moet zeggen, en misschien is er dan wel iemand die heel eerlijk is, die zegt, maar mijn hart is nog zo koud, nog zo dood. Het is bij mij alles maar, ja, maar wat godsdienst. Het is alleen maar wat beschouwende kennis. Ja, dan moet dat u aanklagen. Dan moet je dat eigenlijk vanmorgen aanvliegen. Is dat nou... Ja, het is verschrikkelijk als dat zo is. En dat is de wens van het uren. Maar merk dan ook hoe groot het is dat de Heilige Geest mensen opzoekt. Mensen die dat niet verdienen en die dat ook niet waardig zijn. Die ziende blind en horende doof zijn. Is dat niet groot? Hij kwam en hij komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij komt om u in alle waarheid te leiden. En dat het dan zo mag zijn, wij horen. En laat het uw gebed zijn. O Heere, daal met uw Heilige Geest af en wil in ons midden. Heere, doorboor mijn oren, opdat ook ik mag horen. Laat toch dat de nood zijn. Juist als u moet zeggen, maar dat is toch onmogelijk. Als je moet zeggen dat er bij u geen opmerken is. Mijn hart is zo onverschillig, zo dood als een steen. Nou luister nou wat de Heere zelf heeft gezegd in Johannes 5. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, waarin de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En dan zeg je, ja, dat mag ook hier gezien worden. Wij horen hen. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Het Pinksterwonder in onze talen. Wij horen hen in onze talen. In vers 4 lezen we reeds, ze begonnen te spreken met andere talen, zoals de Heilige Geest hun gaf uit te spreken. Al die Joden uit die verschillende landstreken die opgenoemd worden, hè, en die ook vanmorgen in het Pinkster-evangelie zo weer vermeld werden, horen hen in hun eigen taal de discipelen spreken. En we zijn geneigd, gemeente, dat dit spreken in andere talen nodig was, omdat al die mensen, ja, de discipelen anders niet konden verstaan. Want er zouden, ja, misschien wel 15 verschillende nationaliteiten aanwezig zijn. Maar waarschijnlijk waren ze van afkomst toch wel Joden. En ja, is hun taal het Hebreeuws, het Aramees, de moedertaal. En dat zullen ze toch nog wel gekend hebben. He, vooral als je denkt aan de synagogen die ze dan op al die plaatsen misschien ook nog hadden. En trouwens, als Petrus straks gaat spreken, dan kunnen ze hem allemaal volgen. En vanzelfsprekend spraken ze in die tijd ook wel de wereldtaal, het Grieks. Het Koine Grieks, dat was een wereldtaal. Net zoals je nu wereldtalen hebt als Engels en Spaans. Dan zeg je, dat zijn wereldtalen. Maar de Heilige Geest neemt nu die tongen van de discipelen in zijn dienst, zodat ze spreken en dat ze konden spreken in allerlei talen. En dan moeten we even denken, waar moeten we dan aan terugdenken? Dan moeten we terugdenken, jongens en meisjes, aan de spraakverwarring bij de torenbouw van Babel, je weet wel, daar waren de mensen bezig om een toren te bouwen. En dat had God verboden. En de Heilige Geest had hen zo, als het ware, gescheiden. Zo werden ze verstrooid. De taalbarrières zijn gekomen. En dan zeg je, die taalbarrières die zijn ook vandaag nog te merken. He? Dat je zegt, mensen die je van een ander land, je kunt ze niet verstaan. Dan denk je, waar hebben ze het over? Je verstaat ze, dat is een taalbarrière. En dan zeg je, nu gaat de Heilige Geest ook die taalbarrières doorbreken. De uiteengeslagen wereld, sinds die torenbouw, zal weer samengevoegd worden door het getuigenis van Christus dat de kerk moet uitdragen. De taal is voor een volk het belangrijkste waardoor het gekenmerkt wordt. Wie een volk wil leren kennen, moet ook haar taal leren. In de taal immers wordt alles tot uitdrukking gebracht wat er leeft en waar mensen bewogen door worden. En dan zeg je, dat is heel belangrijk. En wanneer de Heilige Geest nu door dit teken spreekt in vreemde talen, dan is het duidelijk dat hierin geopenbaard wordt dat de Heilige Geest gekomen is om die scheidsmuur af te breken. Hij maakt de mensen, die eigenlijk zo van elkaar door die taalbarrières ook gescheiden zijn, hij maakt dat ze elkaar weer kunnen verstaan. De middelmuur des afscheidsels tussen Israël en de volken wordt doorbroken. Wij horen hen in onze talen. En dat betekent, allen die het horen, het is aan hen geadresseerd. Het is voor hen bestemd. En dan zeggen we, als we dan vanmorgen hier in de kerk zijn, dan moeten we ook bedenken, het is aan u en jou geadresseerd. Het Pinkster-evangelie is aan u geadresseerd. Kun je niet zeggen, dat deed me niks, dat sprak me niet aan. Nee, pas op. Want het is aan u geadresseerd. Het is voor u bestemd, het gaat u aan. Want dat zegt Petrus later ook, u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die er verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Dus het is geadresseerd aan u, aan jou. En dan wordt in 15 verschillende talen een boodschap gebracht. En in hoeveel talen is inmiddels niet die boodschap al uitgedragen? Je kunt het in de krant wel eens lezen. Daar wordt er wel eens gezegd, er zijn zoveel talen. De Bijbel is al zoveel talen al vertaald. En het zijn er wel meer dan 2000 verschillende talen. Daar is de Bijbel in vertaald. En dan zeg je, dat is vrucht van Pinksteren. Dat zo in al die talen diezelfde boodschap klinkt. En dat zo gehoord kan worden wat de Heere in zijn woord zegt. Dat het adres zo komt tot mensen in wat voor talen ook, dat ze zo aangesproken worden door de Heere, net zoals u vanmorgen en jij vanmorgen aangesproken wordt. En zo laat de Heere ons ook vanmorgen nog in onze taal de Pinksterboodschap horen. Zo wil de Heere u en jou aanspreken. En dan zie je er wel eens een in de kerk zitten en die zit helemaal niet te luisteren. En dan zit er wel eens een zo te knikken. Dan zeg je, is het eigenlijk niet erg dat je ongeïnteresseerd in de kerk zit en daar helemaal niet bij betrokken bent, terwijl het aan u geadresseerd is. Terwijl de Heere wil dat u die boodschap hoort. Want dat is op het Pinksterfeest, en wordt dat duidelijk onderstreept in onze tekst. Wij horen hen in onze talen spreken. En dan zeg je, dan ben je in de kerk en dan zit je nog aan je werk te denken, aan je problemen. Dan zeg je, besef dan toch dat de Heere ook in onze taal nog zijn woord laat uitgaan om u, om jou te raken. Want al zijn het verschillende talen, ze hebben allemaal dezelfde boodschap. En met die boodschap wil de Heere nu de harten vervullen. Zijn boodschap is ware spijs en ware drank. En dan zeg je, er wordt zoveel wordt er gegeven en dan zijn de mensen, ja, ook door die besmetting met die bacterie. En dan zeg je, ja, je moet goed weten wat je eet. Nou, we eten ons dood aan het vergif van de zonde en deze wereld. Maar dan zeg je, de Heere wil geestelijk voedsel geven. En dat er dan ook honger mag zijn. En als er een nieuwe dominee komt, dan wordt er wel eens gezegd, nou, dat er allemaal honger in de banken mag zijn, dat die dominee afname heeft. Nou, je zou afname hebben, dat ze zitten te luisteren, want die prediking die is geadresseerd. En dat je zo onder beslag komt van het woord. Dat is Gods bedoeling. Wij horen hem in onze talen de grote werken Gods spreken. En dat is heel duidelijk dat dat nou juist voor het hart zo belangrijk is. De grote werken Gods. Want in het oorspronkelijke staat het woord werken er niet eens bij. Letterlijk staat er, wij horen hem de grote van God. En dan is het wel duidelijk, dan gaat het over de werken Gods, wat God doet. En daarom zeggen de kanttekenaars, de heerlijke daden van God, namelijk die hij door de Heer Jezus Christus heeft gedaan, tot zaligheid van de mensen. Dus de Heilige Geest wil daar het licht op laten vallen, op de grote werken Gods. En waar moeten we dan aan denken? Nou, dan kun je zeggen, ja, de grote werken Gods. Wat zijn nou de grote werken Gods? Dan zegt er misschien iemand, ik weet het. De schepping. Dat God alles geschapen heeft. Nou, dat is goed. Denk eens aan de zondvloed. En dat de Heere Noach nog heeft gespaard, de ark. Dan zeg je, ja, wat is dat groot? Denk eens aan de uittocht uit Egypte. Denk eens aan de wetgeving bij de Sinaï. Gods werken, Gods trouw, Gods barmhartigheid aan het volk Israël, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dan, als je goed mee zit te luisteren, dan zeg je, ja, dominee, nou moet u nog een stapje verder. Al Gods grote werken geopenbaard, ja, daar gaat het om, in de Heer Jezus Christus, tot der mensen zaligheid. Want dat is het hart nu van Gods werken. Wat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor de zaligheid van mensen heeft gedaan. Wat heeft de Vader, wat heeft de Zoon, wat heeft de Heilige Geest voor de zaligheid van mensen gedaan? Nou, van eeuwigheid al. Van eeuwigheid al had God gedachten des vredes en niet des kwaads. En dan moeten we denken aan het welbehagen des Vaders. Het welbehagen van de Heer. Uit God is dat voortgekomen. Uit God dat vredesplan. God is liefde. En door God, uit hem, die wilde komen om dat recht en die genade te verheerlijken. Dat is door God de Zoon. En tot God, dat is opdat God de eer zou ontvangen. Opdat zijn naam verhoogd zou worden. Want de werken Gods hebben in Christus in zijn sterven en opstanding hun hoogtepunt bereikt. O, discipelen hadden zo hun eigen gedachten. En die hadden natuurlijk hun eigen herinneringen. Ze konden dan van alles en nog wat vertellen. Toen de Heer zoveel tijd bij hen was geweest en wat voor onderwijs hij had gegeven. Daar hadden ze heel wat over te vertellen. Daar konden ze heel wat van maken. Maar nu door de Heilige Geest valt er een heel ander licht op hem. En hoor maar hoe Petrus dan ook nu over Christus spreekt. Christus, dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde, heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Ze zien het in die tekenen en ze horen het. God heeft namelijk hem, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt, gij aan het vloekhout genageld hebt. Hij heeft hem tot een Here en Christus gemaakt. Dat zijn de grote werken Gods. En daar moeten ze van spreken. Daar moeten ze van spreken, van de belofte van God in het paradijs reeds. Welke belofte? De moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten, de grote werken Gods. En dan zeg je, ja, daarom de leiding van God door de eeuwen heen met dat volk. De belofte dat ze in Kanaan zouden komen en dat ze dat land zouden mogen hebben. En dat dat eigenlijk ook een teken is van het hemelse Kanaan. En dat nu in Kanaan de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias, de Davidszoon, zou komen, de koning. En dat hij nu alles wilde volbrengen. En dan zeg je, dat zijn de grote werken Gods. En dan moet je die grote werken Gods zien. Tegen de achtergrond van onze werken, van jouw werken, van mijn werken. Onze werken, wat zijn onze werken? Zondige werken. Vol zonde, vol ongerechtigheid. En als we nou horen van de grote werken Gods, dan moeten onze, dan moeten mijn werken eraan. Dan moet ik het verliezen. Dan moet ik buigen. Dan moet ik zeggen, o Heer, ik heb alleen maar tegengewerkt. Ik ben tegen u ingegaan. Ik heb uw waarheid miskend. Ik heb voor de leugen gekozen. En ik heb u, die heilige God, die gedachte des vredes had, heb ik zo gewantrouwd in de zonde en door mijn zonde. En dan zeg je, oh, dan moeten we zo ook horen. En dat is ook belangrijk en nodig als van de kansel de grote werken Gods worden gepreekt. Die rijke Christus, maar dan ook die arme zondaar die met zijn werken alles heeft ontwricht, alles heeft verzondigd, alles zich onwaardig heeft gemaakt. En nu zijn we van nature mensen die ons eigen werken aanbidden. Kijk eens wat ik gedaan heb. Wat zijn we er trots op? Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Nebukadnezar is er wat dat betreft echt niet uitgestorven. Die geest van Nebukadnezar, die zit dus in. Kijk eens hoe ik alles netjes voor elkaar heb en hoe dat en dat. En dan gaan we onze eigen werken. Ja, ik ga toch naar de kerk, ik geef ieder het zijne. En ik heb liefde voor de Heer. En dan voelen we onze eigen werken. Ja, en ik ben wel eens onder de indruk van het woord van God. Ik ben wel eens bewogen. En dan gaan we onze eigen werken zo naar voren brengen. En dan denken we met onze eigen werken er te wel te komen. En dan zeg je, nou moet de prediking over die grote werken Gods, die is vleeskruisigend. Wat is dat vleeskruisigend? Nou, dat betekent dat je eigen werken eraan gaan. En dat er niks van je overblijft. En dat je uit de kerk komt en dat je moet zeggen, nou, ja, mag ik het zo zeggen? Ik heb een pak slaag gehad. Want mijn eigen werken deugen niet. En ik dacht nog wel heel wat te hebben en heel wat te kunnen. Maar ik moet het horen dat er niets in mij is. In ons vlees woont geen goed. Onze werken, oh, daar klopt niks van, daar deugt niks van. Onze werken moeten eraan. Dat is vleeskruisigend. Wil je dat graag horen? Nee, dat wil je niet graag horen. Praat maar een beetje over mooi en over lief en aardig en blij. De blijdschap van het evangelie. Prachtig. Maar dat je eigen werken gekruisigd moeten worden. Dat die eraan moeten. Nee, dat wil een mens niet. En nou zeg je, dat gaat nou de Heilige Geest doen. En dan word je afgebroken tot het laatste toe. En dan blijft er niks anders over van u, van jou, van mij, dan een arme zondaar, een schuldige, een doenwaardige. Maar voor zo een wordt het juist zo groot, de grote werken Gods. Als die er niet waren, dan stond het er hopeloos voor mensen. Maar dan zeg je, ja, nu mag dat juist het uitzicht zijn. In een duistere en een donkere wereld waar zoveel vijandschap is. Tegen de Here en tegen zijn woord. En waar alles in touw wordt gebracht om die brand te blussen. En dan zeg je, nee, nu mag de prediking van het woord, van die grote werken Gods, mag nog geschieden. En dan hoop ik van harte, en dan is het mijn wensen, mijn beden, dat zo ook hier er zijn, weer harten vol mogen worden van de grote werken Gods. En dat ze moeten zeggen, ach, nu krijg ik, dat eigen ik, dat krijgt de doodsteek. Maar dan wordt de Heere nou juist in verheerlijkt. En dan wordt het voor mij een onmogelijke zaak om bekeerd te worden. Een onmogelijke zaak om te bidden. Maar wat nou bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God, die zijn Heilige Geest heeft uitgezonden. En die Geest die doet bidden. En die Geest die bekeert. En die gaat zondaar afbreken, maar ook wijzen op de Christus. Inplanten in hem. Dat is het werk van de wedergeboorte. Dat werk dat God zonder ons, zeggen de Dordtse leerregels, zonder ons, in ons werkt. Kijk, de grote werken Gods, die moeten zo in je hart en leven plaatsvinden. En dat is nodig. En dat is juist op het Pinksterfeest, mag het wel eens onderstreept worden. En mag het je op de knieën brengen. Als je dan nog onbekeerd bent, oh, zeg het dan tegen de Heer. En dan ben ik op het Pinksterfeest en heb ik gehoord van de grote werken Gods. Maar ik ben nog onbekeerd. Ik ben nog zo hard, zo'n vijand. Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. En dan mag juist ook bij hem of haar, waar het misschien weer zo ingezonken is, waar het allemaal weer zo oppervlakkig is geworden. He, dan kan het wel eens zijn dat je zegt, ja, toen vroeger was ik zo vurig en mocht ik spreken van de nabijheid van de Here, maar het is allemaal zo vlak geworden. En dan komt dat misschien weer omdat je zo bezig bent in je geld en je goed, je zo bezig bent in de dingen van deze tijd en deze wereld, je eigen werken, de boze werken, de zondige werken. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ach, dat moet ook Gods volk zo menigmaal weer zeggen. En dan wordt het zo donker en duister, ook na ontvangen genade. Maar dan zeg je, ja, het leven van een christen, dat is een stervend leven. Want dan gaat het erom dat niet ik, maar dat hij groot wordt. En dat hij gestalte in mij krijgt. Hij moet wassen en wij, ik, minder worden. En dan zeg je, dat is nou het werk van de heiligmaking. En dat zijn ook de grote werken Gods. Wat de Heere werkt immers, dat laat hij niet varen. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Wat hij begon, en dat mag dan ook wel eens tot troost zijn, Als je dat mag zeggen, ja, de Heere weet het. Hij heeft zijn goed werk in mij begonnen. En dan zegt de apostel Paulus, dan mag hij weten dat dat goede werk in zijn hart gewerkt is door God Geest. Dat weet de Heere ook. En dan mag je de Heere er wel eens op wijzen. Heere, u weet toch. U weet toch waar u me vandaan hebt gehaald. Heere, u weet toch wat u in mijn hart en leven hebt gewerkt. Heere, wil gij mij gedenken opnieuw. Want u laat niet varen de werken uw handen. Dan moet je wel verder afgebroken worden. Inderdaad. Maar dan wordt het juist al meer een wonder. Zo gaat de Heere zijn kerk thuis halen. En dan zeg je, ja, thuis, dat betekent, ja, dan mogen ze in de eeuwigheid die grote werken Gods. Weet u hoe dat in het Latijn klinkt? Zo'n mooie naam. In Groningen is er een kerk die wordt zo genoemd. En Bavink die heeft een boek geschreven over de dogmatiek. En dat boek heet de Magnalia Dei. De kerk in Groningen die heet de Magnalia Dei kerk. Dat is de kerk van de grote werken Gods. Nou, daar gaat het inderdaad om. En dat in de eeuwigheid die Magnalia Dei, die grote werken Gods, zo verheerlijkt worden. En dat daar eeuwigheid, eeuwige zaligheid, eeuwige redding. En dan zeg je ja, dan zeg je, dan mag het ook daaruit ook duidelijk zijn. Hij zal er zelf voor zorgen dat zijn heil ook gezien wordt en dat zijn naam verheerlijkt wordt en dat zijn huis vol wordt. En daar mag je het bidden, Heere, dat ik ook van die grote kudde een heel klein schaapje mag worden, mag zijn, door genade. Amen.